dat je zou kunnen zeggen, het Pinksterfeest is het feest van het kwartje dat valt. Je mag ook een ander muntstuk nemen, als het maar over hetzelfde gevoel gaat. Bepaalde dingen, die zaten er aan te komen, maar die begreep je niet. En dan komt het moment dat je opeens denkt, dus zo zit het. Dat was er al de hele tijd aan de hand. En misschien dat je zelfs daarna wel denkt, hoe is het mogelijk dat ik dat tevoren niet zag? Zo wil ik met een paar voorbeelden beginnen. Ook een paar op de beamer. Wat plaatjes zometeen. Misschien dat degene die luisteren naar een bandje of een cd, dan nog een keertje ook een kleine single trackje moeten hebben van plaatjes. Maar goed, ik laat dat aan het beamteam over hoe dat moet. Maar in elk geval, een paar voorbeelden. Mensen kunnen zo wonderlijk reageren en zometeen gaat het erover bij ook. Ik hoorde het pas, ik ben net terug uit Schotland. Bono, de leadzanger van U2, en als u dat niet weet, dat vergt te veel tijd, dus dat laat ik zitten. Maar in ieder geval, Bono, de leadzanger van U2, staat bekend als een man met een groot sociaal hart, met name veel zorg voor Afrika. En of het historisch is, of niet, ik vond het merkwaardig, maar het werd mij verteld als zodanig, stond hij op het podium en het begon zo'n beetje te klappen. En hij zegt, mensen, het gaat slecht met Afrika. Elke keer dat het klapt, sterft een kind in Afrika. Waarop iemand uit de zaal roept, rotte moordenaar, hou dan op met klappen. Dan denk ik, wat krijgen we nou? Alsof zeg maar een kind in Afrika sterft, omdat ik klap. Terwijl het omgekeerde geval is, ik klap, omdat zo vaak in Afrika een kind sterft. Dus als iemand zou zeggen, hou op met klappen, want jij veroorzaakt de dood van kinderen. Dan denk ik van, wat lief. Ik heb er een pootje over kunnen nadenken wat ik zou moeten zeggen. Weet het nog niet goed. Maar als iemand mij daarmee zou overrompelen, denk ik, wat heb ik gezegd? Dat iemand nou zou reageren. Ander voorbeeld. Ik herinner mij dat ik toen ik voor het eerst in Labrie, Zwitserland kwam, ook 40 jaar geleden, daar een jongen uit Latijns-Amerika, een druk standje, dat denk ik dat velen daar zijn, maar dat is een vooroordeel misschien, zei van net bekeerd, weet je wat me opgevallen is? Wij moeten veel meer bidden voor de bekering van de Satan. Dat doen christenen helemaal niet. Ik ben een heleboel bidstonden geweest. Niemand bidt dat de Satan zich bekeert. Geen wonder dat hij zich niet bekeert en dat hij rottigheid blijft uitvoeren. Toen dacht ik, ja, ik geloof dat dat nog niet de ergste zonde is die christenen begaan. Maar hoe ga ik dat nou uitleggen? Toen ging de kerkklok in Limo. En toen zegt hij, heer, laat me zitten, tegelijk tussen gebed. Ik weet dat als ik stomme dingen zeg, dan gaat altijd een kerkklok. En ik begrijp, het klopt niet, ik zal er nog zien achter te komen hoe. Dat scheelde al een heel stuk. En ik dacht, elk uur, dat is toch heel vaak in een etmaal, denkt hij kennelijk iets dat die klok meent te moeten afgaan. Derde voorbeeld, dat komt wat dichterbij. Engelse schrijver van voor de oorlog, Chesterton, Rooms-Katholiek, overtuigd christen. Die heeft allerlei hele aardige boeken geschreven met hele aardige gedachten. En ik parafraseer heel helder, hij doet dat veel mooier. Maar hij zegt dan, stel je voor dat je met een zeilboot om de wereld zou mogen varen. Fantastisch. En elke keer doe je weer nieuwe onbekende eilanden aan. Geweldig. En dan kom je op het zoveelste eiland, tientallen. En al weet je het niet, maar dat is het eiland waar je zelf begonnen bent. Maar jij weet dat niet, jij gaat ervan uit, het is een onbekend eiland. Hoe lang zou het nou duren voordat jij erachter komt dat je weer thuis bent? Dat je niet meer naar een nieuw eiland gaat, maar dat hij thuis is. Hoe vaak moet je denken, die straat, en die gaat dan rechts, en dat doet hij ook. En dan daar staat een huis, en dat staat er ook. En dan moet je daar links, en dat kan ook. Dat dan de gedachte bij je doordringt, dit is niet een eiland dat heel erg lijkt op thuis. Dit is thuis. Hoe zou je nou, zeg maar, het kwartje laten doordringen? Het kwartje dat valt opeens en zo. My goodness, hoe is het mogelijk dat ik het niet zag? Maar zo was het natuurlijk al die tijd. Ik vind het onvoorstelbaar dat ik het niet zag. Maar tot een seconde geleden zag ik het ook niet. Zo gaat dat soms, denk ik, ook met, zeg maar, allerlei van die zoekplaatjes. En dan zegt iemand, kijk nou, zie je dit hier nou? Zie je dat bobbeltje? Dat is de neus van die persoon. ziet helemaal niet. Ja, maar dit dan hier, dit is een knie. En dan kun je ook niet goed verklaren wat het is. Dan klikt er iets. Ja, natuurlijk. Vanzelf. Stom dat ik niet zag. Ik begrijp zelf niet dat er momenten was dat ik niet zag. Maar dat heeft een hele poos geduurd. Ik denk dat psychologen, cognitieve psychologen, daar een boterham mee verdienen. Wat daar gebeurt enzovoort. En mensen als Escher vroeger ook. Ik heb een paar plaatjes. Ik weet niet precies hoe lang dat doordringt voordat u zegt dit. Ik weet niet of u goed kunt zien. Dat je denkt van, hé, ik heb er een stel gestuurd aan mensen. Die zeggen, leuk plaatje. En dan zeg ik, zie je niks bijzonders? Nee. Oh, ja, dat kan ik ook niet goed uitleggen. Maar ik zie er eigenlijk wel iets bijzonders in. En als u het niet ziet, dan ga ik het hier ook niet vertellen. Daar is de preek niet voor. Ja? De volgende misschien? Dit is misschien een bekende. Dit is toch een hele keurige ring, maar ik wil u toch voorhouden dat er iets wonderlijks aan is. Maar als u mij vraagt uit te leggen waar het wonderlijke zit, dan kan ik zeggen van dit kan en dat kan, maar samen kan het niet. Maar als ik naar het plaatje kijk, dan kan het wel. Wat is daar nou mis? Hier gaat het om je ogen, ja? Deze, dan moet je twee herten zien. En opnieuw, als u de ene ziet, dan vindt dat niet zo'n prestatie. Maar als u die andere ook ziet, dan hebt u daar in elk geval toch enige winst gemaakt. Maar voordat je het weet, zeg je van, en waar zit die dan? Nou, dat zoekt u maar uit, ja? Volgende. Ja, iemand gaat voor zich, geloof ik, met zijn cursor. Ja, oké. Okay. Een popconcert. Daar zit eigenlijk ook iets aparts in. Het begint met huizen en het eindigt met mensen. En ergens halverwege gaat het van het een over. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die huizen zien, maar die mensen niet, of die mensen en die huizen niet. Dat laatste lijkt me lastiger overigens, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik meen te hebben geconstateerd dat bij sommige van die dingen de een dit ziet en de ander dat ziet. En dat lang niet iedereen allebei ziet en dat je het eigenlijk ook niet tegelijk kan zien. Dat is ook lastig, geloof ik. Ja? Deze, die heb ik nogal eens gebruikt. Hè? Als u hier iets anders ziet dan twee dolfijnen, bent u zwaar overspannen, heb ik er dan bij gezet. Dat moet u rustig aan gaan doen. Ja? Deze. Ik denk dat de meeste van u hier een oudere dame en een oudere heer zien. Maar het is denkbaar dat u bij de meneer daar rechts ook een gitaarspelende persoon ziet. Dit is een lastiger, hè? Dat is eentje die niet meteen doet. En wat u bij die mevrouw ziet, dat moet u dan zelf maar even uitmaken. Ja? Zo niet, dan mag u de hele avond wat mij betreft hier blijven als het beamteam het goed vindt. Van waar zit hij dan? Maar goed, de neus van die mevrouw is dus de linker arm en elleboog van een andere mevrouw, van een veel jongere mevrouw. En als u het nou nog niet ziet, dan houdt het hier even op. Ja? Oké. Okay. Deze hier is dus een legpuzzel, die wordt gelegd. Maar ook daar is iets wonderlijks mee. Geen van hen is van Escher, maar ze zouden van Escher kunnen zijn. Ik geloof dat ik er nog eentje heb hierna. Een keertje van iemand gekregen. Wat hebben wij dat we niet ontvangen hebben, of soms via internet gejat. Was dit de laatste? Ook deze. Hier zie je dus een waterval. En vooraan zie je allemaal monniken of zo gehuld in het wit. En u ziet dat, of nogmaals, u ziet het niet. En in dat geval beklaag ik u niet, maar is het jammer van de moeite. Ja? Dat waren ze, denk ik. Alleen maar als geheugensteuntje. Zo kan dat dus gaan met allerlei zoekplaatjes. Je ziet het niet. En opeens zie je het wel. En soms blijf je het niet zien. Zelf ben ik een uitgesproken alfa. Heb erg veel moeite gehad met wiskunde. Was een constante leerling. Had altijd een 3 voor meetkunde. Tot die ene keer nadat ik een 2 had. En dat mocht niet. Toen heb ik ontzettend hard gewerkt een zomer. Toen had ik een 4 met mijn taken. Toen ging ik over. Maar ik denk dat onze pianist die kent. Oom Jan van der Mark. Die heeft mij bij proberen te spijkeren met meetkunde. En ik voelde hoe oneindig duidelijk die het uitlegde. En ik snapte er niks van. En dan zegt hij, kijk, als je nou eens die hulplijn trekt. En dan keek ik daarnaar als een mens gaat. Oké, dan trek je dus die hulplijn. En wat dan? Nou ja, de grootste deel van de wereldbevolking zou onmiddellijk snappen hoe je dan die som oploste. En ik zag het niet en ik vrees eigenlijk nog niet. Dat is natuurlijk wel de sting in dit alles. Maar goed. kan het nu zijn, behalve wiskunde, zoekplaatjes, iemand die iets echt volstrekt tegendraads begrijpt, dat komen we soms tegen en soms zijn we verbijsterd van wat blieft, wat krijgen we nou? Kan dat nou ook bij ons? En ik denk als je Handelingen 2 ziet dat je kan zeggen ja. Want laten we het verhaal eens gaan volgen nog een keer. Ongeveer 3 jaar lang heeft de Heer Jezus gepreekt en heeft hij rondgereisd door het land. En heeft die mensen genezen en mensen bevrijd van boze geesten. Dat is allemaal publiek geweest. Alle Joden konden dat meemaken en een mening over hebben. En tenslotte is hij opgepakt, 's nachts en heimelijk, in recordtempo ter dood veroordeeld. En ook heel snel op diezelfde dag binnen 1 etmaal uit de weg geruimd. Einde verhaal, denk je dan. Maar op de 3e dag was hij terug. Hij verscheen aan vele mensen, zegt Paulus later, sprak met hen, maakte dingen duidelijk, gaf hun heldere opdrachten om te doen. En die leerlingen kregen dus hoofd voor hoofd duidelijke reden te geloven dat hij echt teruggekomen was uit de doden, al zouden ze niet hebben geweten hoe. En dat ging 40 dagen door, lezen de evangeliën. En toen ging hij weg. Op een voor hen zichtbare manier verdween hij uit onze aardse werkelijkheid, maar hij gaf de belofte dat hij voor hen zou blijven zorgen en dat hij de trooster zou sturen, de parakletos. En de leerlingen moesten bij elkaar blijven en op die komst wachten. En dat was op het moment dat we nu lezen 10 dagen geleden en nu was het Pinksteren, een belangrijk Joods feest. En dan gebeurt het. We weten niet of de leerlingen voelden aankomen dat het op die dag gebeuren zou, of dat ze het wisten, of dat ze het eigenlijk helemaal niet wisten. Maar vandaag zouden ze een nieuwe fase in hun geloofsleven binnengaan. Nu zou hun leven onherkenbaar veranderen. Mensen die op weg werden gesteld om de opdracht van de Heer Jezus uit te voeren. Of ze het beseft of niet, de tekst zegt er niets van, maar het was wel zo. En als je dan die eerste verse van hoofdstuk 2 van Handelingen leest, broeders en zusters, zie je op zijn minst 3 dingen die hun gedrag kenmerkten. In de eerste plaats staat er, ze waren allemaal bij elkaar. Dat was hun door de Heer Jezus ook opgedragen. En de tweede plaats, ze konden kennelijk niet ophouden met te spreken over Gods grote daden. En de derde, ze deden dat in alle talen die op dat moment in Jeruzalem werden gesproken. Want het was een groot feest en het was de bedoeling, had de Heere God eeuwen tevoren gezegd, dat Joodse mannen bij die gelegenheid en ook bijvoorbeeld bij het Pasen, Pascha, dan er zouden zijn. En hier waren ze uit alle landen waar Joden verstrooid waren. Uit Rome en uit Noord-Afrika, Cyrene en Egypte. En uit allerlei streken van wat nu Turkije heet en uit een aantal streken van wat nu Iran heet en uit Arabië, van overal. Ze waren Joden. Rome-Joden, ongetwijfeld besneden Joden, ze waren gemotiveerd om op die dag in Jeruzalem te zijn, maar Hebreeuws of Aramees kenden ze waarschijnlijk niet. En hier heb je 120 mensen, mannen en vrouwen, die dus elk kennelijk in één van hun talen vertelt wat de Heilige Geest wil dat deze mensen horen. En dan komt het onder je huid. Als je een Fries in het Fries toespreekt, het zal mij niet lukken, dat heb ik wel eens gehoord van mensen die zeggen, dan komt het je echt onder de huid. En mijn vrouw en ik waren afgelopen zondag in een kerkdienst op de Oude Hebrides, de randen van Europa, de buitenrand van Schotland. Een goede dienst, goede gemeente, mooi zingen. En toen was er 1 lied in het Gaelic, in het Keltisch. En dan had je 2 voorzangers en toen ging het in het Keltisch en dat was een volstrekt ander iets. Adembenemend. Keltisch, hun eigen taal zoals die zongen, zonder begeleiding. Hier 120 mensen die dus samen verantwoordelijk zijn voor de verkondiging van Gods grote daden in alle talen die op dat moment in Jeruzalem werden gesproken. Ik denk niet dat er veel mensen bij waren die Eskimo's spraken en ook geen Chinees en ook geen Swahili. Maar al die talen die daar aanwezig waren bij mensen, die werden benut. Gelijktijdig. Als het gaat over orde en kalmte, hier krijg je de indruk helemaal niet kalm. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt in India of alles in Nepal. Dan heb je gebed en dan begint iedereen tegelijk te bidden, hardop, at the top of their voices. fantastisch begin. Hè? De Heere God verstaat mij niet, maar toen denk ik, de Heere God verstaat me vast. Dus dan doe je mee. Hier ken ik ook een orkaan van geluid, nadat er tevoren ook al een hevige windvlaag was geweest, tongen als van vuur, het trok de aandacht, maar het kenmerkende, broeders en zusters, is niet de tongen van vuur. Het kenmerkende is het woord van God, dat in al die talen wordt gezegd. En de mensen die daarbij staan, die zijn verbijsterd en erg met de zaak verlegen. En die zeggen, wat is dat? En die sommen al die talen op. En die luister ken ik zo van, bij deze broeder, dat is die taal. En bij deze zuster, en dat is die taal. Dat samen weten ze dat ook. Onvoorstelbaar. Wat zou je daar nou mee moeten? En dan is er een aantal mensen, die zijn er gauw mee klaar. Die zeggen, die lui die zijn beschonken. Alsof het nou zo vaak voorkomt. Dat mensen die beschonken zijn, in staat van laveloosheid, bijbelteksten citeren. Misschien ben ik op de verkeerde plekken geweest, maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Het is een uitermate onwaarschijnlijke uitleg, zou ik ook zeggen. En dan, daar zullen we het met name over hebben, dan komt Petrus aan bod. En die heeft net nog, zeg maar, vol overgave Gods grote daden gesproken, zodat een bepaalde categorie luisteraars dat verstond. En nu moet hij zich verantwoorden. En zo nuchter als maar kan, wat zegt Petrus? Mensen, laten we eens op de klok kijken. Derde uur. 9 uur 's ochtends. Hoeveel kans heb je dan al om zo vol te zitten met drank? Dat is helemaal geen vroom antwoord, denk je dan. Maar het is een nuchter antwoord. Laten we dus althans beginnen te concluderen dat dit dus onzin is. Dit wordt afgevoerd. Dit is geen verklaring. Maar wat is het dan wel? U, de grote meerderheid van mensen die zeggen, wat moeten we ermee? Wat is hier nou toch aan de hand? U zeggen we, en daarom had ik liever in deze zin eigenlijk de oudere vertaling gehad, juist bij deze zinnen, dan staat hier dus, deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. In het Grieks staat er, alla tuto esti. Maar, dit is wat gezegd is door de profeet Joël. Mensen, wat hier gebeurt, maar dit is, en dan valt het kwartje. Kende Petrus als enige die tekst uit Joël? Ongetwijfeld niet. Het was een geliefkoosde tekst, bijna zeker. Een tekst die ook zo'n volk dat leeft onder bezetting, zucht onder onvrijheid kent. Het gaat over de geweldige toekomst van Gods volk. En dat heeft er ongetwijfeld erbovenop geholpen en gehouden. Die tekst kenden ze. Alleen, dat was wat ze daar hadden. En wat hier gebeurde was dat. En wat nu dus Petrus doet, met een eigen tijdsbeeld, hij trekt die twee plaatjes naar elkaar toe, die dia's of hoe je het noemen wilt, en het valt samen en zegt, dit is het wat gebeurt als je Joël leest. Dat hebben jullie nu gezien. Is eeuwen geleden door die profeet gezegd, maar nu zien jullie, en jullie zijn de eerste generatie die het ziet, dat het vervuld is. Dan kun je zeggen, bijzonder, dan kun je zeggen, daar valt het kwartje. Daar heeft Petrus, geleid door de Heilige Geest, twee ogenschijnlijk verschillende werkelijkheden, wat je hier ziet op straat of op het plein, en wat je ergens weet in je hoofd, of in je theologisch correcte brein, heeft hij bij elkaar gebracht. En opeens zeggen ze, inderdaad, Joël, de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Alle vlees, daar gaat het om. Mannen en vrouwen, kijk maar. Jong en oud, kijk maar, zonen en dochters en ouderen. Gewone mensen en rijke mensen, dienstknecht en dienstmaagd in een oudere vertaling, en degene die over hen zeggenschap hebben. Sociale barrières zijn weg, leeftijdsverschil valt weg, seksverschillen doen er niet toe. Wat Joël zegt, de geest valt op alle vlees, dat zien we hier gebeuren. 120 mannen en vrouwen, lees je in hoofdstuk 1 van Handelingen, waren bij elkaar. Die zeggen het, en die zijn zo vol van God, dat ogenschijnlijk met enige reden zegt, ja maar kijk, die luisteren ook helemaal hartstikke zat. Die zijn dronken. Dronken zijn van God. Dat waren ze. En Petrus zegt, Joël, die sleep ik zeg maar op mijn laptop naar dit punt toe en kijk eens dan één beeld. Het valt over elkaar heen. Het past precies. Wat hier gebeurt is dus voorspeld. Dit is het. En nog een paar dingen, broeders en zusters, denk ik om te zeggen. Dit is het. Mensen, jullie leven op het moment waarop je de doorbraak van de geest van God kunt zien. Natuurlijk hebben jullie als vrome Joden mooie dingen verwacht op het Pinksterfeest. Jullie zijn er ver voor gekomen. Honderden kilometers. Maar dit zagen jullie niet aankomen. En zal ik eens zeggen, zegt Petrus, waarom je dit niet zag aankomen? Omdat jullie niet weten wie Jezus is. Want wat jullie hier zien en wat wij zeggen, gaat over Jezus. En wat Joël zei zoveel eeuwen geleden, gaat over Jezus. Laat mij jullie Jezus introduceren. En dat doet hij in het vervolg. En dat gaat toch vrij bot toe, denk je soms. Die jullie hebben veroordeeld. Die Jezus, die is door God tot die geweldige positie verheven. Het kwartje valt. De geest komt. Er breekt licht door in hun begrip. Er breekt laaiend vuur uit in hun gedrag. Want voordat zeg maar de charismata, de geestesgaven worden genoemd, voordat ook de gave van de Heilige Geest uit Galaten 5 wordt genoemd, wordt hier gesproken over de gave van de geest als zodanig. Want de gave is gelijkteken de geest. En Petrus, die tot voor kort zoveel fouten maakte, die zo weinig begreep van wat de Heer Jezus wou, die komt hier met een nieuw gezag met Joël aan en hij koppelt het met wat hier gebeurt. En iets verderop lezen we dan in vers 37 nog een keer zo'n voorbeeld. Als hij die preek gehouden heeft, vers 37, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. En dan komt een bekende tekst voor de ouderen uit een oud doopsformulier. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Mensen, dan krijgen jullie ook de geest. Dan ga je dit ook deel aan hebben. Als je op Jezus vertrouwt. Als je laat dopen in hem gelooft. Maar nog een ding, broeders en zusters. Dan heb je daar het hele Oude Testament. Met al die verschillende psalmen, poëzie. Met zijn historische verhalen. Met zijn wijsheidsliteratuur. Met zijn profetieën. Met zijn allerlei lijnen. Duidelijk en kriskraslijnen. Allerlei geleerden hebben gedacht, wat is nou de essentie, wat is nou het samenhangende van het Oude Testament? En er zijn hele discussies geweest en er zijn weet ik hoeveel zeeën aan inkt overgeschreven. En wat zegt Petrus? Geleid door de geest, de belofte. Al die dingen die je kunt zien van Adam en Eva af, van hoe het goed was en vanaf de zondeval, wat dan beloofd wordt aan Adam en zijn vrouw, allemaal dingen aan David en aan Mozes ervoor en Abraham daar nog voor. De belofte, de belofte, de belofte die is voor jullie en je kinderen en allen die zich laten roepen. Dan heeft Petrus dus een hoogte en een diepte van, laat ik maar zeggen, theologisch inzicht. Inzicht in de Bijbel, wat God bedoelt, dat ver uitgaat boven wat hij vroeger had. En waarvan je dan moet denken, Petrus, hoe kom je eraan? En Petrus zou zeggen, de Heilige Geest natuurlijk. Wat dacht je dan? Ik reik boven mezelf uit. Zoals ik dat ook wel eens heb gehoord van Willem Barnard, de dichter, die ik een beetje ken. Die zegt, ik heb de laatste jaren me soms getroost gevoeld door liederen die ik zelf heb geschreven. En ik verbaas me dan en dan denk ik, jongen, waar heb je dat destijds vandaan gehaald? Want je had nog helemaal geen levenservaring. Maar nu ik 85 of 87 ben, Nu voel ik de waarheid ervan. Ik heb boven mezelf uitgereikt dingen gezegd waar ik eigenlijk geen verstand van had. En ik herinner me nog een verhaal van een oude predikant die in de leer was destijds bij een nog oudere predikant die niet meer leeft. Die ging een keertje, dat was een man met profetische gaven, die ging een keer naar een ander toe en zegt ga mee. En hij zegt broeder ik moet je vermanen. En die andere die zegt, wat is er aan de hand? En hij zegt, je hebt dit gedaan en je hebt dat gedaan en dat gedaan en God neemt het niet. Nou zegt die vriend van mij, die toen nog jong was, ik verbleekte toen ik het hoorde. En die ander ook. Maar het klopte. En toen zei ik later tegen die dominee toen we weggingen, van er waren vreselijke dingen die u zei. Hoe wist u dat? Hoe durfde u dat? Hij zegt, ja, als je me zo vraagt, ben ik te verlegen mee. Ik wist het niet, ik hoorde het mezelf zeggen. En ik dacht, oh help, als dat me goed afloopt. Maar het was waar. De geest gaf die predikant, een hele speciale man, ik zal zijn naam niet noemen, gaf dingen in waar hij zelf van terugschrok en dacht, oh, my goodness, wat zeg ik hier? En het was waar. Petrus, ver in de tijd daaraan voorafgaand, die zei dingen over de belofte en die zei dingen over Joël die ver boven zijn eigen verstaanshorizon uitgingen. Maar ze waren waar. Door de geest ingegeven. En dus broeders en zusters, als ik dat dan zeg, het feest van het vallende kwartje, dan is dat misschien een beetje erg plat gezegd, maar ook in het beleven van Petrus zelf is kennelijk door de Heilige Geest een heleboel bij elkaar gebracht dat hij al wist daar en daar. En nu komt het bij elkaar in één beeld. Dat is wat de Heilige Geest deed. En allerlei dingen die de Heer Jezus gezegd had toen en toen. En wat Petrus van zegt, Heer, dat zal zeker niet gebeuren. En Christus zegt, ga achter mij, Satan. En andere keren dat Petrus voor zijn beurt praatte. Allemaal wordt het nu door de inwoning van de Heilige Geest bij elkaar gebracht. En Petrus ziet nu dingen die hij niet zag. En even belangrijk, hij durft dingen die hij tevoren niet durfde. En de Geest helpt en zegt, zo is het. En dat is denk ik fantastisch. Voordat we het gaan hebben over allerlei gaven of vrucht van de Geest, over het feit dat de Geest zelf ons nieuw inzicht geeft. Dat is het eerste wat over Pinkster wordt gemeld. Dit is het dat Joël zei. En hier zie je het gebeuren. Dat je ogen geopend worden als een zoekplaatje. Ik snap niet hoe het bij elkaar wordt, maar hier zie ik opeens hoe het bij elkaar wordt. Natuurlijk. En nu ik het zie, kan ik het nooit meer niet zien. Eén ding nog. Twee dingen. Eén, dat is dus niet alleen maar allemaal heel hooggeestelijk geweest. Want Petrus begint met te zeggen, mensen, hoe laat is het eigenlijk? 9 uur. Heb je ooit zatte mensen gezien die om 9 uur nog coherent waren en nog de Bijbel citeerden? No way. Maar het andere, er zit toch ook iets wonderlijks in. Waarom werd nou gezegd dat deze mensen dronken waren? Paulus heeft er een keertje over, misschien. Die zegt er namelijk iets over, als hij dus noemt, en als hij dus zegt, wordt niet bedronken, wordt niet dronken van zoete wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld van de Geest. Want, lazen wij daarnet in Korinthe, God heeft dit ons geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de Geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de Geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Het gaat niet om de wijsheid van deze tijd, deze aion, maar de toekomstige aion. De Geest geeft dat ons. Maar er zit iets in dit verhaal hier van uitbundigheid. Die mensen zijn zo dronken van God, zo vol van God, dat je denkt, het is allemaal niks. Het ziet niet zitten. En is ook dat nou niet kenmerkend? Dat de Heilige Geest zo kwetsbaar wordt, zich zo als een gentleman gedraagt, is wel eens gezegd, zich zo weinig opdringt, zo weinig verplettert dat je er niet onderuit kan, maar je de kans geeft het te geloven of het af te wijzen. Dat dat hier zo is. Aan de ene kant die mensen die zeggen, wat de diepste dingen die God heeft, die heeft hij ons verteld. Dit heb ik gehoord. En anderen zeggen, stom dronken lui, stomme lui, horen niet bij onze sociale groepen, wat ook. Nou, zou je daarbij willen horen? Nee, toch zeker. De Heer Jezus kwam in kwetsbaarheid. Als wij God zouden zoeken uit onszelf, waar zouden we zoeken? De hemel? Niet op aarde. Wij zouden zoeken bij een grote troon, niet aan een kruis. Hij zou zoeken bij de wijsheid van de wereld. En dat was hij niet. Hij werd gekruisigd. Paulus zegt, wij zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Daar zouden wij het nooit hebben gezocht. Dat maakt het kwetsbaar. En de Heilige Geest, wij zouden denken, de Heilige Geest, de Geest van wijsheid, kijk bij alle wijsheidsleraren, kijk bij alle godsdienststichters, kijk bij filosofen. En de Heilige Geest houdt zich op bij een stel mensen van je zegt, dronken lappen. De Heilige Geest maakt zich kwetsbaar. En ons erbij. En je kunt worden bespot. En dat vinden wij niet fijn. Petrus wijst het af. Maar spot raakt diep. Spot hoeft nooit inhoudelijk antwoord te geven. Maar spot raakt diep en haalt je onderuit. Zo was het met de Zoon des Mensen. Met onze Heer. Zo is het met ons. En de Heilige Geest gaat dat niet voldoende tegen. De wijsheid van deze eeuw, die zul je herkennen. Dat is wijs. Wauw, daar buig je voor. De wijsheid van God, die daar ver boven uitgaat, kun je afdoen met zeggen, stelt niets voor, dronken lappen. Mensen van een sociale achtergrond waar ik niet bij hoef te horen. Ook dat. En dus ronden we af. Dat Pinksterfeest, Handelingen 2, is best wel bekend, denk ik, bij de meesten van ons. Elk jaar komt het Pinkster op zijn minst langs. Maar hebben wij dat ooit gezien? Dat als de Heilige Geest komt, mensen veranderd worden. En losgemaakt, bevrijd tot lofprijzing, tot verkondiging. En dat hier een prediker vrijgemaakt wordt, bevrijd wordt. Om dus te zeggen, mensen, dit is het. Wat jullie zochten in je diepste verlangens. Wat je misschien eens toegeeft. Dat heb je hier. En dat het mogelijk is dat mensen het aanvaarden. En dat ze tot levensverandering komen. En een U-bocht maken de andere kant op. En dat anderen zeggen, heb je ooit zo'n stom volk gezien? En zo'n simpel, simplistisch verhaal. De Heilige Geest. Die komt, we lezen dan niet met kracht en geweld, maar met mijn geest. Ook dat. De Heilige Geest die zijn opmars maakt door de wereld. En in alle volkeren op aarde is het woord van God gekomen sindsdien. De Heilige Geest beschermt zichzelf en ook ons, degene die uit hem leven mogen. Niet tegen laster, niet tegen spot, niet tegen kwaadaardigheid, niet tegen vervolging, niet tegen heel veel andere dingen. Volgende week zondag voor de Leidende Kerk, vrijdag nacht van gebed, de Heilige Geest in kwetsbaarheid, zoals de Zoon. In kwetsbaarheid. Zo ook wij. En tegelijk overrompelend, overwinnend. Niet door macht, niet door geweld, maar door mijn geest. Pinksteren, feest van het kwartje dat valt in je denken en in je hart. Volmaakt van licht, vervuld van vuur en van moed. Amen.